zoals gezegd, God en geld. U kunt alvast opzoeken Markus 12, vers 41. Markus 12. U weet het nog, hè, wie Markus was. Markus was de gids van Petrus. Hij moest Petrus vertalen in de Grieks sprekende wereld van die dagen. En dit evangelie van Markus is feitelijk het evangelie van Petrus, zou je het kunnen noemen. Toch staat Markus' naam daarboven. En als je Markus goed bestudeert, het is niet zo'n groot evangelie, dan zie je ook dat het echt een ooggetuigenverslag is. Dan ga ik ondertussen naar vers 41. En daarboven staat het penneske van de weduwe. En dat gaat over Jezus. En hij ging tegenover de offerkist zitten. En hij zag met aandacht toe hoe de scharen kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe die er 2 koperstukjes in wierp. Dat is een duit. En hij riep zijn leerlingen en zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meest in de offerkist geworpen van allen die er iets ingeworpen hebben. Want allen hebben erin geworpen van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede erin geworpen al wat zij had, haar hele levensonderhoud. Tot zover. Ik heb hier 2 touwtjes in mijn handen. Ik ben geen goochelaar. Maar ik wil iets duidelijk maken voor ik ga preken. Als jouw situatie zo is dat je de eindjes niet aan elkaar kunt knopen. Weet wat het betekent, hè? Niet dat je waslijn kapot is en dat je financiële situatie zo is dat je het niet redt. Raak niet geïntimideerd door deze preek. Kom niet onder een schuld die niet terecht is. En als ik hier een fout maak, dan moet de Heer me maar vergeven. Maar sta open natuurlijk van wat de Heer je wil zeggen. Maar ik heb geen zin om als prediker van het evangelie gezinnen omwille van ambities naar de Filistijnen te helpen. Amen? Misschien vergis ik me, moet ik toch mensen uitdagen om het wel te doen. Er zijn predikers die dat wel doen. Ik heb die vrijmoedigheid niet, maar God vergeef me op voorhand. Ik kan het niet zo preken. Dus denk aan die 2 touwtjes. Als je het warm krijgt, denk dan aan die 2 touwtjes. Goed. In dit gedeelte zien wij Jezus iets doen wat wij waarschijnlijk nooit zouden doen. Tenminste, ik kan me dat niet voorstellen. Er wordt geofferd in de tempel voor de offerdienst. En Jezus die gaat zitten tegenover de offerkist. En er staat, hij keek zeer aandachtig toe wat de mensen erin wierpen. Hij keek zelfs zo scherp dat hij kon zien dat een weduwe 2 kleine koperstukjes erin deed. Hij zag het. Maar ik heb niet die vrijmoedigheid om als er geofferd wordt, zelfs niet zonder bril, ik zou dat niet kunnen. Maar hij is Heer. Veel mensen denken ook dat die 2 collectezakken hier, dat het allemaal naar de Tjalk 130 gaat. Maak je geen illusies, er gaat meer de andere kant op. Jezus keek aandachtig toe. God is geïnteresseerd in ons geven. God is echt geïnteresteerd in ons geven. En ik ga 2 keer vertellen waarom. Want wat wij geven en hoe wij geven, zegt iets over ons hart. Wat wij geven en hoe wij geven zegt iets over ons hart. Ik hoop niet dat we zo naïef zijn dat we denken dat het de Heer ontgaat dat wat wij doen en laten. Dat het hem ontgaat, dat hij daar niet van bewust is. Wees niet zo naïef. Hij is perfect op de hoogte. Als Jezus ons onderwijst over het geven van aalmoezen, een aalmoes, dat is iets wat je geeft aan de armen. Dat is niet iets wat je geeft aan de kerk. Een aalmoes is iets anders. Dat geef je aan armen, mensen die een hulp nodig hebben. Jezus zegt, Als je een aalmoes geeft, bezuin het niet voor je uit. Laat je rechterhand niet weten, hè? Of laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Doe het in het verborgene. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Nou, voor sommigen is het een hele opluchting dat hun rechterhand of hun linkerhand niet weet wat die rechter doet. Want anders zou die rechterhand zich schamen. En uw Vader die in het verborgene ziet. Hij ziet. Weet u, ten tijde van Jozua, toen Palestina, of wat moet ik zeggen, Kanaan, veroverd werd. Toen was er een man die heette Achan. En Achan, die hoorde bij het volk Israël. En God had gezegd, als je Jericho inneemt, de muren zijn ingestort, dan is alles wat je vindt, dat is onder de ban. Dan heb je af te blijven. Je neemt niks mee. Je gaat niet plunderen. Je blijft er vanaf. Niets neem je mee. Maar er was een man die heette Achan en Achan kon de verleiding niet weerstaan. Toen hij door de stad liep, toen zag hij 200, ik heb het opgeschreven weer, ik ben het iedere keer kwijt. Hij zag een staaf goud, 200 sikkelen zilver en een prachtige mantel van siniar. Hij kon de verleiding niet weerstaan en hij pikte het, hij verborg het en hij groef een kuil in zijn tent en onder het tentzeil verborg hij het zo. Niemand wist het. Foutje Achan. Wat zegt Jezus? Uw Vader die het verborgene ziet. Dit kostte Israël 36 levens in de strijd tegen Ai. Uw Vader ziet in het verborgene. Het is dat we dat goed beseffen. Nou, een vraag. Ik vind dit een hele leuke vraag. In ene kreeg ik hem. Kunnen wij God beroven? Kunnen we God beroven? Iedereen die houdt zijn mond, want die denkt, jullie kennen mij langer dan vandaag. Je denkt, ik ga niet antwoorden, want het is vast hij heeft vast iets sluws. Begrijp, kunnen wij God beroven? Als wij de almacht van God een beetje kennen, dan denken wij al snel, nee, wij kunnen God niet beroven, is onmogelijk. Jezus zegt, niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader. Mijn God is zo groot, dat we kunnen niet eens een voorstelling van hem maken, zo groot als hij is. Sommigen zetten God tegen de duivel. Hè? Nee, je hebt God het is zo'n dwaze vergelijking. Die duivel die verdwijnt helemaal bij God. Dat is nog ineens een vlooienpootje bij God vergeleken. Het is niks. Maar kunnen we God beroven? Ja, we kunnen God beroven. Hij zegt het zelf. Ik ga lezen. We vinden dit in Malachi 3 vers 8. Daar staat, en God is hier aan het woord. Hè? Mag een mens God beroven? Toch berooft gij mij. En dan zegt u, waarin beroven wij u? En dan komt het antwoord van God in de tiende en de heffing. En God wordt nog steeds beroofd op grote schaal. En ook dit is de reden waarom de kerk zo zwak is. Er zijn veel redenen waarom de kerk zwak is. De Heer laat me steeds meer zien. Laat me steeds meer begrijpen waarom we zo zwak zijn. Het ligt niet aan zijn kracht. Maar het gaat erom, hoe gaan wij ermee om? Wat is onze respons op het woord van God? Wat is onze respons op de openbaringen van God? Wat is die respons? Ik ben geen prosperity preacher. Een slimme jongen die zo geld genereert naar zichzelf toe. God verhoede het. Zoals je laatst op L.A. zag, Los Angeles. Die gasten die denken echt dat ze ermee wegkomen. Het is geld voor het huis van God. Maar zij denken dat het huis van God hun huis is schijnbaar. God is hier aan het woord. Ik hoop dat u dit beseft. God is hier aan het woord. Dit verzin ik niet, hè? Zoek maar op. Hij zegt dat hij beroofd is. Door wie? Door zijn eigen volk. Door zijn eigen mensen wordt hij beroofd. Heeft God hun geld of had God hun geld nodig? Heeft God ons geld nodig, mijn geld? Kom op. Hij heeft niks nodig. Hij heeft nog niet dit nodig. Maar wij hebben nodig om aan zijn werk en zijn lichaam te geven. Om iets te communiceren van de echtheid van ons geloof en de echtheid van onze liefde. En dat is het offer wat wij mogen brengen. Wij hebben het nodig dat we hem geven. Niet dat hij erop zit te springen. God slaat nooit rood. Ja, hoe weet je dat God... wordt God echt beroofd? Ik heb het niet van teletext, mensen. Ik heb het uit het woord van God. Ik heb het uit zijn eigen mond. Hij wordt beroofd. Hij zegt het. Ik niet. Ga me niet aanvallen straks. God zegt het. En ik ben iemand in zijn dienst. Veel te veel eer. Maar toch. Wij kunnen... Met onze materiële zaken kunnen wij God iets geven. Ik kan God echt iets geven. Nou, eigenlijk is het teruggeven. Want je kan God niet echt iets geven. Toch? Je geeft iets terug. Die handen aan onze... Hier, dat zijn waar die vijf van die vinger, vier vingers, twee duimen. Van wie komen die handen? Heb je die zelf gemaakt? Heb papa en mama die gemaakt? Nee, toch? Die grijze massa die we hersenen noemen. Hebben wij die gemaakt? Of papa en mama? Nee. Hebben we allemaal van hem gekregen. De bananen komen niet van Albert Heijn. God heeft ze gemaakt. Uit stof. De kiwis. Denk aan de weduwe. Twee koperstukjes. Waarom staat die weduwe daar vermeld in de Bijbel? Al die anderen, die hebben veel meer gegeven. Geen eens die worden niet eens genoemd. Denk aan de vrouw die uit de prostitutie gered was. Ik heb een video van Piet, een dvd, dat gaat over trafficking. Hè? Over hoe meisjes naar breekhuizen worden gebracht om gebroken te worden, om in de prostitutie te komen. Dat is de wereld. Vreselijk. Hij kon het niet afzien. Ik weet niet eens of ik het ga bekijken, maar ik misschien wel. Nou, die vrouw werd uit die trafficking, uit die prostitutie gered door Jezus. En ze was zo dankbaar dat ze had een flesje kostbare mirre en ze goot het over zijn voeten. En ze droogde zijn haar af, zijn voeten af met haar haar. Ja. Bijzonder, hè? En wat zeiden de vrome mensen? Wat doet ze nou, die slechte vrouw? Ik kan wel zien dat ze een hoer is geweest. Kijk nou wat ze doet. Waren dat die olie hadden we kunnen verkopen en waren het aan de armen kunnen geven. Jezus werd kwaad. Hij zegt, val die vrouw niet lastig. Ze heeft de goede daad aan mij verricht. Want weet je wie dat zijn, notabene? Onder hen was een dief. Judas zei dat. Die was... Maar wat deed Judas? Hij steelde uit de kas. Het staat in de Bijbel. Hè? Judas steelde uit de gemeenschappelijke kas. Hij beroofde God, letterlijk de God in vlees, Jezus. Hij beroofde hem. Dan moet je niet naar de Da Vinci code kijken, want dan krijg je een heel ander beeld van Judas. Maar je moet de Judas uit de Bijbel leren kennen, zoals je de Jezus uit de Bijbel moet leren kennen. Wat zegt de Bijbel ons? Niet wat ik zeg. Ja. Weet u, en als we eenmaal van God gaan stelen, als we van hem afpakken wat hem toekomt, dan is de stap heel klein dat we komen tot verloochening van hem. En als we pech hebben en we ons niet bekeren, dan komt de dag dat we hem verraden. Ik moet er niet aan denken. Jezus zegt ook heel duidelijk dat we kunnen niet God dienen en geld. We gaan één van die twee gaan we haten. We krijgen een hekel aan God of we krijgen een hekel aan geld. En dan bedoel ik niet dat geld iets verschrikkelijks is of slecht. Geld is niet slecht. Geld is een ruilmiddel. Ik ben blij dat er geld is. Dat ik niet steeds naar de markt moet met een koe of een geit om te ruilen. He, ik ben heel blij met het moderne betalingsverkeer. Maar geldzucht is een wortel van alle kwaad. Nou ga ik iets met u delen. Het is echt geen grap. En dat laat zien de macht van het geld. Wij hoeven geen armoede te lijden als gemeente. Laat iedereen ontspannen ademhalen. We kunnen heel makkelijk rekeningen betalen. Dank u, Jezus. Gods genade. Maar ik ben af en toe, dan heb ik de geest van Dagobert Duck, als ik betalingen moet doen, of dat doet meestal doet Marion dat, betalingen van de gemeente naar de wereld toe. Dat gaat me aan het hart, want het is geld van God, zo zie ik dat. Is het overgevoelig? Maar zie hoe machtig geld is, maar sommigen hebben het omgekeerd. Als ze het geld naar het huis van God moeten, krijgen ze last van hun lichaam en allerlei krampen. Kan ik bij jou een therapie aan, als het niet normaal is, ja? Tegen een vriendenprijs? Oké. Okay. Ja. Je kunt niet God dienen, zegt Jezus, en geld. Kan niet. Je gaat of de een haat en de ander. Mag je dan niet met geld dingen doen? Natuurlijk wel. Mag je niet werken voor geld? Natuurlijk wel. Mag je niet straks leuke dingen doen rond de feestdagen? Natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Maar laat geld je leven niet beheersen. Laat geld niet tussen God en jouw inkomen. Als je moet kiezen, inkomen, ja. Als je moet kiezen, kies dan voor God. En niet voor het geld. Anders wordt geld een afgod. Geld is niet verkeerd, hè? Maar mammon, als geld een afgod wordt, ik denk dat 80-85% van alle ellende voortkomt uit geldzucht. Ongebreidelde geldzucht. We verkopen alles, inclusief ons moeder, ons eigen lichaam. We verkopen alles voor geld. En ik ben niet tegen geld. En ik vind het een mooi middel. Maar als het een afgod wordt, als het ons over de ethische grenzen heen helpt, hebben we allemaal een probleem. Dan hebben we een afgod. En geld, mammon, is met seks en met macht, zijn de drie grootste afgoden op deze wereld. Macht, seks. En dan niet zoals God het bedoeld heeft in een huwelijk of in een relatie van man-vrouw, maar de perverse toestanden. En macht. Al die machtswellustelingen met hun geschreeuw en gemanipuleer. Oké, in Malachi begint God dus over tienden. Nou, hoe zit dat nu precies? Tegenstanders van dit principe, ik heb het opgeschreven, die zeggen al snel, ja, maar dat gold voor het Oude Testament, broeder. Dat is onder de wet. Is dat zo? Mogen wij die tegenstelling maken? Kunnen we zeggen, tiende, dat was het Oude Testament. Dat gold voor onder de wet. Geldt niet meer voor nu. Ik heb iemand een keer heel erg verdrietig gemaakt of boos. Ik weet niet precies wat ik gedaan heb met een man. Maar die zei, dat was onder het Oude Verbond. Ik zeg, ja broer, ik zeg, en we leven nu onder het nieuwe verbond, hè. Veel beter dan het Oude Verbond. Ja, veel beter. Ik zeg, zouden we eigenlijk ook uit dankbaarheid veel meer moeten geven, broer. Bent u het mee eens? Ik heb niks gehoord. Einde discussie. Weet u, iedereen die tegen de tiende is, zal nooit een vijfde geven. Moet ik het goed zeggen? Ja, een vijfde geven. Gaat altijd eronder, verder onder. En dan komen ze ook nog met bijbelteksten aan. Ik moest onderzoek doen, hè, naar deze studie. En ik las commentaren, ook op internet heb ik gekeken. In ene draaide mijn maag bijna letterlijk om. Ik walgde ervan. Wat mensen bij elkaar zoeken in het woord van God, om maar niet te hoeven geven aan God. Ik had bijna die preek verscheurd. Ik had gezegd, ik heb toch al een hekel eraan. Ik heb er geen zin in. Walgelijk, walgelijk. Het woord van God erbij te halen om maar niet te hoeven geven. De user-friendly church. Ik zie ze op tv, hele grote kerken. Het zijn user-friendly church. Niemand neemt aanstoot aan de prediking. Want er is niets om aanstoot aan te nemen. Het gaat altijd over koetjes en kalfjes en mevrouw. En we doen het licht aan en we hebben het gezellig. En dan danken we God voor de juiste temperatuur in ons huis. En halleluja. En we zijn zo blij met onze hond en hij heeft puppies geworpen. Halleluja. Niemand neemt aanstoot aan die boodschap. Maar als je het evangelie predikt, gaan mensen aanstoot nemen. Ik preek liever het evangelie voor twee mensen in de wil van God, dan dat ik voor een heel stadion uit mijn nek loop te kletsen. Amen? Oké. Kijk, we mogen onder de wet leven. We leven niet onder de wet in die zin dat we het van de wet verwachten. Maar je mag de wet niet uitspelen tegen de genade, want dan maak je een fout. Ik ben niet gered doordat ik de wet in de praktijk bracht. of dat ik aan de wet kon voldoen, dan zou ik onherroepelijk verloren gaan. Door genade zijn wij behouden, door het geloof, niet uit onszelf, niet uit werken, dank u Jezus. Maar de wet is daarmee niet opgeheven, want dat is een drogreden. De wet is ook niet negatief, de wet is niet verkeerd, dat denken de mensen. De wet is nog steeds van kracht. Ik kan het aantonen, ik ga het ook aantonen aan het woord van God. We moeten niet luisteren naar wat onze familieleden zeggen, wat aannemelijk klinkt. We moeten niet luisteren naar wat hotemetotems op de televisie zeggen, we moeten luisteren naar het woord. Je moet in principe ook niet luisteren naar mij. Als ik tegen het woord inga, moet je absoluut zeggen, hij kletst uit zijn nek. En niet zeggen, hij is de pastor, hij weet het wel. Het woord van God is ons uitgangspunt. Het is een onzuivere tegenstelling. We zijn door genade behouden, heb ik geschreven, door geloof, niet uit onszelf. Het is een gave van God, niet uit werken. Hij heeft het voor ons gedaan aan het kruis. We kunnen ook niet roemen. Maar mensen, heb ik hierop geschreven, maar mensen, de wet is niet opgeheven. Als we de wet opheffen, dan zeggen we dat de richtlijnen van God in het Oude Testament niet goed waren. Dan zeggen we, dat was voor toen, maar dat geldt nu niet meer. De wet is achterhaald. De wet kan niet achterhaald zijn, want de wet is niet een aantal ethische richtlijnen van God die hij bedacht heeft om de boel bij elkaar te houden. De wet is een neerslag van wat uit God zelf komt. De wet is Gods geopenbaarde karakter over goed en kwaad. Dat is onze ethische maatstaf. Daarom is de wereld zo'n zootje, want die hoeven niet met die wet te rekenen. Als je een dictator bent en je hebt tegenstanders, dan laat je ze opsluiten. Ik hoef geen namen te noemen. Ultra links tot ultra rechts en alles wat ertussen zit. Heb je problemen met iemand, schiet je hem overhoop. Want degene die overhoop schiet is niet gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Het is een oerslijmpje dat zich ontwikkeld heeft tot de mens. Het is eigenlijk stof, hup, stofzuigen, opruimen die boel. Zo gaan dictators ermee om. Maar God zegt, je zult niet doden. Dat komt uit mijn hart. De wet is niet opgeheven. Hier, wat heb ik opgeschreven? Wat zegt Paulus notabene over de wet? Paulus zegt, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Is de wet zonde? Paulus, volstrekt niet. Zo is dan de wet heilig. En ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Nogmaals, de wet is niet verkeerd. Wij kunnen hem alleen niet houden. En daarom hebben we genade nodig. En we hebben genade ontvangen. En daarom vierden we het avondmaal. Maar de wet is niet verkeerd. Weet je wat Jezus zegt? Behoorlijk gezagvol iemand in de kerk, Jezus. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Hij zegt eigenlijk, ik ga niet tegen mijn vader in. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer dat alles zal zijn geschied. Is de aarde al vergaan? Heb ik iets gemist op de televisie? Is de hemel al vergaan? Is alles al geschied? Dan is de wet nog niet ontbonden. Jezus gaat verder. Hij zegt, wie dan één van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, ik wil dat niet zijn, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Hoe duidelijk willen we het hebben? Dus als ik straks in de hemel ben, en Piet, kom maar even, mag even meefigureren. Nu weet ik dat Piet Piet is, maar ik kom in de hemel en er zijn een hele hoop mensen die wij niet kennen. Maar ik stel dat ik me voorstel, ik zeg, hé broeder, wat is jouw naam? En hij zegt, zeer klein. Wat moet ik dan vragen? Welke geboden heb je allemaal ontbonden, toch? Amen. Ja. Dankjewel, Piet. Ik weet dat ik een andere naam krijg, maar ik wil niet dat ze zeggen, hé, zeer klein, kom eens. Toch? Ja, Jezus zegt het hier. Oké. Beetje lachen, na alle pijn. Mogen wij nu afgoden dienen? Nee, toch? Ja, maar het is onder de wet. Ja, nou, maar de wet is niet veranderd. Want de wet is het innerlijk van God. Wat is weergegeven aan ons. Mogen wij nu Gods naam ijdel gebruiken? Nee, zegt de wet. Het blijft nee. Mogen we nu eindelijk doodslaan onder de genade? Nee, zegt de wet. Het blijft allemaal overeind. Mogen we onder het nieuwe verbond stelen? Ik blijf toch onder de genade. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Schat, zet jij de auto, zet de motor aan. Ik zal geen namen noemen, zeggen ze weer. Je maakt sluikreclame. Je komt bij de supermarkt vandaan en je rent keihard weg. Je duikt in je auto. Nou ja, Marion zie ik niet zo scheuren. Maar we rijden dan weg. En dan 's avonds zit ik met het geld en dan zeg ik, ach heer, ik heb zo'n spijt. Maar ja, ik kan het niet terugbrengen heer, want dat is geen getuigenis, hè. Nou weet u wat, ik geef 1/10 aan u. Weet je hoe wij dat noemen? Arglistig hart. Geven, mensen, verstaat goed. Ik ben niet om niemands geld uit. Echt niet. Geven is vooral een kwestie van het hart. Het is iets van het hart. Dit volk, zegt Jezus, eert mij met hun lippen. Maar hun hart is ver van mij. Het is ver. Jezus zegt, zo zult u hen dan aan hun vruchten kennen. Geven is ook een vrucht. Geld is ook een vrucht. Ja hoor. Als je vorige week gegeven hebt aan de Filipijnen, aan het offer voor compassion, heb je een vrucht voortgebracht. Als je geeft aan het weeshuis, breng je een vrucht voort. Als je geeft aan iemand die het heel moeilijk heeft, breng je een vrucht voort. Geld is een vrucht. Als je geeft in het huis heeft geld nodig. Het is een vrucht. En dan zegt Jezus nog iets. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Nou, een vraag. Is uw hart in het huis? Of is uw hart in het casino? Of is uw hart in uw hobby? Of is uw hart in uw eigen huis? Mag ook natuurlijk. Maar is uw hart in het huis? Want waar uw hart is, daar is het. Dat is uw schat. Verzamel je geen schat op de aarde? Mag je daar geen bezit hebben? Jawel. Mag je geen hypotheek hebben? Ja, natuurlijk. Het is heel handig een hypotheek te hebben. Het is allemaal niet verkeerd. Maar we moeten echt beseffen dat dit een heel belangrijk issue is. Ik bouw het huis niet. God bouwt het. Ik kan dit huis niet bouwen. God bouwt het. Maar zijn wij medearbeiders of zijn we toeschouwers? Zijn we echt of zijn we showcase? Doen we het, zeggen we het een en, doen we, en laten we het na? Of doen we ook echt wat we zeggen? Toen ik dit besprak, ik zeg, Heer, u weet dat ik er een hekel aan heb, aan dit onderwerp. Ik zag er echt tegenop, maar ik wist dat ik erover moest spreken. Omdat dit zo ondermijnend is in het lichaam van Christus. Ik zou nog een hele hoop andere dingen willen zeggen, maar dat ga ik niet doen. Anders dan gaat het zijn doel voorbij. Ik heb zoveel te delen nog. Maar ik had ervoor gebeden. Ik zeg, Heer, help me. Ik wil niet uit het vlees spreken. Ik wil niet vanuit emoties spreken. Zeker niet vanuit mijn eigen emoties. En ik was bijna klaar en toen vertelde de Heer, vertel over de kandelaar. En ik wist precies wat hij bedoelde. Vertel over de kandelaar. En de grap is, of de grap. Ik was in de consistoriekamer. En meestal dan gaan we daar bidden in die kamer. En in ene keek ik. En toen viel mijn oog op deze kandelaar. Die heeft er het hele jaar niet gestaan. Nu staat hij er. Dus ik heb een prachtig voorbeeld. De kandelaar. We gaan nog even iets lezen. Die heeft er niet gestaan. Vorige week stond hij er niet. Met Henk van Zon. Hadden we de zon natuurlijk. Hadden we geen kaarsen nodig. Maar zoek met me op Openbaringen. Dan gaan we afronden. Openbaringen 2. En de Bijbel is geen sprookjesboek. Het is een sprookje om te zeggen dat de Bijbel een sprookjesboek is. Het is pure openbaring van God. Even kijken. We gaan daar lezen. In Openbaringen krijgt Johannes allemaal instructies. Hij moet al die gemeenten in Klein-Azië moet hij aanschrijven. En dat gaat over hun respons en over waar ze zich moeten bekeren. Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. De 7 sterren dat zijn, en de 7 gouden kandelaren zijn 7 gemeenten. En de engel, dat is de voorganger van de gemeente, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij het kwaad niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat gij hen leugenaars hebt bevonden en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijnsnaams wil en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. Bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Als u u niet bekeert. Ik weet niet waarom de Heer me dit vertelde, maar ik geef het als een getrouw boodschappen door. Het feit dat ik voorganger ben, het feit dat ik hier broeder Jan voor mag gaan, is geen garantie dat deze kandelaar blijft staan. Wees er maar van verzekerd. Er is geen enkele garantie, buiten Gods genade, dat de kandelaar blijft staan. Want de kracht van de gemeente en de bepalende factor is de som van de inzet van al haar leden. Die zal bepalen of de kandelaar blijft staan of dat die zal worden weggenomen. En houd goede moed, als die wordt weggenomen, getrouwen, God heeft een andere kandelaar voor je waar je hem kunt dienen. Het houdt niet op. Maar dit is iets waar we ernstig over na moeten denken. Ik bouw dit huis niet. Ik praat ook niet voor mijn eigen inkomsten, ik praat voor de zaak van God. Daarom wil ik die vrijmoedigheid nemen. En ik preek niet, en Marion ook niet, wij preken niet wat we niet zelf in de praktijk brengen. En ik ga niet zeggen wat het allemaal is, want dan wordt het zielig en pathetisch en aanstootgevend. Maar wij doen wat we prediken. En het is voor mensen soms een hele schok, of een, hoe noem je zoiets, best wel heftig om dat te horen. Maar dat is wat God vraagt. Heel praktisch. Paulus heeft gezegd, zo heeft God de regel gesteld dat die het evangelie prediken, brengen, die zullen van het evangelie leven. Met andere woorden, dienaren van God kunnen worden vrijgesteld. Maar het moet ergens vandaan komen en daartoe dienen onder andere de tiende. Nou hoef ik niet helemaal vrijgesteld te worden nog, ik vind het prima zo zoals het gaat. En als ik al helemaal vrijgesteld word, dat heb ik met Marcel afgesproken toen, in principe, dan wil ik niet boven modaal. En hij, Paul en Marcel hebben verstand van geld, dus die moeten maar bepalen wat modaal is. Ik hoef dat niet. Ik hoef niet mezelf te verrijken. Ik wil dit huis dienen. En God weet het. God weet, ik sta voor zijn aangezicht te preken. Dus ik wil je aanmoedigen. En ik wil je niet manipuleren en ik zoek naar mijn touwtjes. Oh ja, gelukkig, hier zijn ze. Dus heb je een uitkering? Heb je het heel moeilijk? Laat die machten je niet onder een schuldtrip brengen. Dat je niet in de kramp komt. Want dit is geen huis om mensen uit te wringen. Als we dit gaan verliezen, dit dat we boven ons stand leven, dan verliezen we het. Zo jammer. Het gaat niet om een gebouw. Het gaat om het volk van God. Het gaat om de wil van God. Ik heb een visie, daar hoop ik deel voor lente, begin januari, de eerste zondag over te spreken. En dan ga ik eerst met de oudsten delen. En het is een visie van vernieuwing, het is een visie van nieuwe generaties die gaan komen, die de ruimte gaan krijgen. Want we mogen de slag om de jeugd niet verliezen. En dan hebben ze niet zulke oude predikers nodig als ik. Dus we hebben jong bloed nodig. Ik ben blij dat ik dit keer geen amen hoor. Maar denk maar aan die touwtjes, oké? Was er een touw aan vast te knopen? Geen touw aan vast te knopen in deze preek? Was het loud en clear? Kunt u nog amen zeggen?
Amen.
Oké. Dank u Jezus. Volgende week ben ik er niet aan het begin van de dienst. Dat wil niet zeggen dat ik bang geworden ben aan deze boodschap. Maar dat wil zeggen, ik ben bij broeder Roy uitgenodigd, eventjes, want de gemeente bestaat 5 jaar, Roy is ouder. En ik wil er toch even naartoe gaan, naar mijn goede vriend. Dus ik kom wat later. Zuster Jeanette zal er ook niet zijn, die is ook niet bang geworden. Maar dat gaan we straks uitleggen. Ik heb het woord gebracht, denk maar er goed over na. En als je zegt, dat vind ik toch wel, bespreek het gewoon met mij. En wees niet bang dat hier loesje dingen gebeuren. Elk jaar geven we verantwoording van inkomsten en uitgaven, zwart op wit. En als je twijfelt, mag je het onderzoeken. Maar neem je verantwoording voor het huis van God. En dan zullen ook wonderen en tekenen gaan plaatsvinden. We kunnen God niet kopen, maar we kunnen zijn hart beroeren. Wat beroerde het hart van Jezus? Die vrouw die kostbare mirre over zijn voeten smeet. En met die twee koperstukjes van de weduwe, dat raakte zijn hart. Hij riep zelfs zijn leerlingen. Mijn euro's maken geen indruk op God, maar als die euro's in verhouding tot wat ik verdien pijn doen, en ik geef het uit liefde, want als je het niet uit liefde geeft, doe het dan niet. Ja, doe het toch maar. Maar eigenlijk vermink je je offer. Ja, want dan krijg je dit weer. Ja, ik voel er niks bij, dus ik doe het niet. Dus je arglistig hart aangaan. Wie zei dat? Ik voel er niks bij, dus dat is aangaan, hè? Dat is Judas. Oké, nou ja, goed.